Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen, enig werk zijner goddelijke handen. Amen. Gemeente, de dominee is nog niet aanwezig. Waarschijnlijk heeft hij vertraging. Ik stel voor dat we gaan zingen met elkaar wat op het bord staat van de liturgie, Psalm 145, het vijfde vers. Dans belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord van de Heere willen we openen en lezen Genesis 2, de versen 8 tot en met het einde. Genesis 2, de versen 8 tot en met 25. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten, en hij stelde aldaar de mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En de boom des levens in het midden van de hof. En de boom der kennis des goeds en des kwaads. En een rivier was voortgaande uit Eden om deze hof te bewateren. En werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. De naam der eerste rivier is Pison. Deze is het die het ganse land van Havila omloopt waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. En de naam der tweede rivier is Gion. Deze is het die het ganse land Koes omloopt. En de naam der derde rivier is Hiddekel. Deze is gaande naar het oosten van Asser. En de vierde rivier is Frat. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende: van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevolgte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, van al het gevolgte des hemels, van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. We met elkaar zingen Psalm 119, het 17e vers. Zoeken we het aangezicht van de Heer en vragen om zijn onmisbare zegen. Barmhartige, genadige, getrouwe God des hemels en der aarde. U hebt ons leven zo willen leiden dat wij hier vanavond weer bij elkaar in dit uw bedehuis aanwezig mogen zijn. Hoe past het dat wij uw naam daarvoor willen erkennen? Gij die alles leidt en alles bestuurt, hebt het zo ook in uw heilige verordeningen gewenst dat wij hier bijeen ook mogen komen. Heere, geef dat we dat zo ook mogen zien. Dat ons gaan naar het huis des Heren meer is dan alleen een goede gewoonte. Maar dat het zou mogen zijn een brandende begeerte vanuit het hart. Heren, nu kent gij ons zoals wij hier zitten of staan. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. U weet dan ook hoe wij opgegaan zijn. Wat er in ons omging. Welke verlangens er mogelijk in het hart leven. Heren, wat zou dat heerlijk en rijk zijn als er mochten zijn die met brandende harten opgingen. Heren, zoudt gij deze avond ook in mijn hart over willen komen? Zoudt gij door woord en geest uzelf willen verklaren wie gij zijt? Heren, wilt gij dat vanavond ook doen? Hoe het verder moet, we weten dat nog niet. Wij dragen daarom ook onze herder en leraar aan u op. U weet waar hij is. U weet de omstandigheden waarin hij vertoeft. Wij weten het niet. Maar wilt gij alles nog zo leiden en besturen, dat hij straks weer in veiligheid bij ons kan komen om het woord te bedienen wat hij heeft voorbereid, wat hij naar de wens ook van zijn hart vanavond aan de gemeente wilde uitstallen. Heere, mocht het anders zijn, helpt u dan in de omstandigheden waarin vertoefd wordt. Uw ogen, we zeiden het, die alles besturen, alles leiden, alles zien, die weten ook van deze omstandigheden af. En dan zijt gij het toch, Heere, die ondanks alles het nog wel kan maken met uzelf. Want als dat woord mag worden verkondigd, gepredikt of gelezen, dan hebt gij daar toch maar één doel voor, dat zondaren getroffen mochten worden. Dat zondaren op dat slagveld van vrije genade zouden mogen vallen. Ja, dat zondaren de handen naar omhoog zouden leren steken en zeggen: Heere, tot wie zouden wij anders kunnen uitgaan dan tot u? Gij, die de woorden van het leven hebt, gij hebt ook de macht om mij, dode zondaren, uit het modder van de zonden en van de ellende op te halen en te brengen tot u. Heer, wat zou dat heerlijk en rijk zijn als zo ook deze avond dat woord dat dan gebracht zal worden, hoe dan ook, dat dat woord harten zou mogen treffen, harten zou mogen raken. Wilt gij met uw heilige geest in ons midden zijn en ons leiden? Heren, wij dragen allen aan u op die het moeilijk hebben, die zorgen, moeite, verdriet mee moeten maken. Vanmorgen zijn de namen ook genoemd van hen uit onze gemeente. Heren, we willen ze ook nu aan de rommelende ingewanden uw barmhartigheden opdragen. Heren, zie in genade op hen van boven ter neder. En wilt gij hen doen beleven, mijn oog is ook op u. En als dat mag worden ervaren, dat gij uw oog op arme verloren zondaren wilt richten, Heere, dan geeft dat ook die genade om in de grootste smarten en in de moeilijkste omstandigheden rust en troost te vinden. Wilt gij het evangelie, wat deze dag wereldwijd wordt verkondigd, zegenen? Och, dat dat rijk van u, Heere, zou mogen worden vergroot. Als wij om ons heen kijken, dan zien wij de afkalvering van de godsdienst. En dan baart dat zorgen. En dan denken we vaak van hoe zal alles toch moeten gaan. We denken aan de kinderen die moeten leven in een wereld vol van verleiding, vol van zonde, vol van allerlei dingen die niet naar uw woord zijn. Maar u hebt toch een arm met macht. U zijt het toch die ervoor zorgen wilt en zult dat er een volk op deze aarde is en blijft. En dat voor u de Heer mag uitkomen omdat gij zelf dat levenwekkende in het hart hebt willen planten. Breek gij dan het rijk van de vorst der duisternis nog af. En wilt gij allen die op plaatsen in deze wereld, moeilijke, eenzame plaatsen, moeten staan om dat woord uit te dragen, helpen en ondersteunen. Wij denken aan allen van de zending, de evangelisatie. We dragen ze aan u de Heere op. Heere, gedenk hen op al die moeitevolle posten die ze toch ook van u gekregen hebben. En als gij mensen roept, dan zorgt gij ook voor de bekwaammaking. En dan zijt gij het ook zelf die voor alle andere omstandigheden wilt en kunt zorgen. Heere, wij belijden onze onwaardigheid, onze zonde, onze tekortkomingen, ze zijn vele. Ach, del gij onze zonden nog achter u in een zee van eeuwige vergetelheid en schenk ons uw onmisbare genade. Heere, hoor, Heere, verhoor, alleen uit genade om Jezus Christus willen. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 8, vers 4, 6, 7 en 8. Psalm 8, vers 4, 6, 7 en 8.
Thank you. Gemeente, excuus dat het vanavond enigszins anders ging dan anders dan normaal. Ik kwam uit Rotterdam-Kralingen. De Heijnen-Noordtunnel was afgesloten in verband met reparatie van het wegdek. En dat gaf een oponthoud waardoor ik te laat hier kon komen. Wij willen vanavond het woord van God gaan beluisteren. We hebben met elkaar een aantal keren stilgestaan bij het vierde gebod. Het gebod dat spreekt over de Sabbatdag, de heiliging van de Sabbatdag. En we hebben met elkaar de Heidelbergse Catechismus daarbij ter hand genomen en gelezen wat ons leerboek over dit gebod zegt. Hoe wij de dag des Heren hebben te heiligen. Vorige week hebben we stilgestaan bij het laatste gedeelte van het antwoord, vraag 103. Dat spreekt over de Sabbat als een teken dat we hebben te rusten van al onze boze werken en dat alle dagen van ons leven. De Sabbat ook als teken van de eeuwige Sabbat, van de rust die er overblijft voor het volk van God. Ik dacht dat we met elkaar in de drie keren dat we deze zondag besproken hebben, toch eigenlijk wel de hoofdzaak hebben gehad. Maar er is in zondag 38 bij de verklaring van het vierde gebod één element niet ter sprake gekomen. Een element dat we wel in het vierde gebod zelf vinden. Onze catechismus beperkt zich tot de verklaring van datgene wat met de Sabbat, met de rustdag te maken heeft. Het vierde gebod vertelt ons ook nog iets over de andere zes dagen van de week. En ik neem als mijn tekst eenvoudig het negende vers van Exodus 20. Exodus 20, het negende vers. Uit het vierde gebod dus alleen deze woorden. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Dat is dus ook een gebod van de Heere. Een gebod dat misschien wat minder aandacht krijgt als het gebod betreffende de zevende dag. Maar het is toch ook een gebod van de Heere. Het is toch ook een woord van God. En waarom zes dagen arbeiden? Omdat God dat ook heeft gedaan. Dat is de verklaring van de Heere zelf bij het vierde gebod. Hij heeft in zes dagen hemel en aarde geschapen. En hij heeft op de zevende dag gerust. En omdat hij op de zevende dag gerust heeft, daarom verwacht hij van zijn volk ook dat ze op de zevende dag rusten. En hij verwacht het niet eens alleen van zijn volk, maar hij verwacht het van zijn schepselen, van de mensheid. En omdat hij zes dagen gearbeid heeft, verwacht hij van zijn schepselen ook dat ook zij zes dagen zullen arbeiden. Wat is dan arbeid? Wel, daar worden we over geïnformeerd direct bij het begin van het woord van God al. In het eerste hoofdstuk van het boek Genesis lezen we er al van. Als de Heere de mens gaat maken, gaat scheppen, dan is er overleg in God. En dan zegt de Heere, als hij de mens gemaakt heeft, in vers 28 van Genesis 1, en God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels, over al het gedierte dat op de aarde kruipt. De bedoeling van de Heere met de schepping van de mens was van meet af dat die mens de aarde zou onderwerpen en dat hij heerschappij zou hebben over de werken van Gods handen. In het tweede hoofdstuk van het boek Genesis wordt dat door de Heere nog wat nauwkeuriger omschreven. Dan wordt ons verteld dat de mens in de hof in het paradijs mocht wonen. En dan geeft de Heere daar aan die mens ook de opdracht om de hof te bebouwen, vers 15, en die te bewaren. Daar worden nog weer twee andere werkwoorden genoemd, waarbij activiteiten, waarbij verplichtingen van de mens naar voren worden gebracht, de hof bouwen en die bewaren. U voelt wel aan, van meet af is de mens dus, en dan gaat het nog over de mens voor de val. Laten we ons niet vergissen, laten we niet denken dat werken pas na de zondeval een instelling van de Heere is. Nee, voor de zondeval heeft God de mens er al toe geroepen. U ziet dat van meet af de mens geroepen is om de talenten die God hem gegeven heeft en de gaven waarmee de Heere hem heeft toegerust te gebruiken om de schepping tot ontwikkeling te brengen. Om de schepping onder controle te houden. Hij moest heerschappij hebben om de geschapen natuur in goede banen te leiden. Want dat gaat allemaal niet vanzelf. Natuurlijk, na de zondeval zijn er grote veranderingen gekomen, ook in de natuur. Doorns en distels ging de aarde, de gevloekte aarde, voortbrengen. Maar dat was inderdaad na de zondeval. Maar voor de zondeval was er ook werk te doen. Wat dacht u, Adam en Eva met hem? Ze hebben heel wat werk gehad in het paradijs. Bomen snoeien zichzelf niet. En snoeien van bomen is ook niet iets wat pas na de val gekomen is. Dat moest voor de val ook gebeuren. En het ontwikkelen van alles wat geschapen is, het tot in cultuur brengen, dat was de grote taak waar de mens zich voor geplaatst zag. En daarmee mocht hij zijn talenten, zijn inzichten gebruiken, daarmee mocht hij nadenken. Daarbij gaf God in de schepping ook al allerlei mogelijkheden die de mens uit mocht vinden, zodat hij zijn arbeid kon vergemakkelijken via wel wat er dan ook aan uitvindingen zou worden gedaan. Maar zo heeft de Heere de mens bedoeld als iemand die werkt. Dat is het eerste principe. En ik denk dat we dat altijd moeten benadrukken, maar zeker in de tijd waarin wij leven, gemeente. Want wij leven in een tijd waarin werken zo langzamerhand is beschouwd en beschouwd wordt als een noodzakelijk kwaad. En de mentaliteit van de mens van onze tijd is er om met zo weinig mogelijk inspanning en zo weinig mogelijk uren en zoveel mogelijk vrije tijd, zoveel mogelijk te verdienen. Dat is de mentaliteit van de mens van vandaag. Veel werk wordt gemeden. Mensen hebben een hekel aan werken. Ik spreek in het algemeen. Dat geldt natuurlijk niet van ieder individu. Maar dat is een miskenning van Gods bedoeling met de mens. De mens is geschapen om te werken, niet om te luieren, niet om zich te ontspannen, niet om van een uitkering te leven als hij anders kan. Een mens is geschapen om te werken. En Adam is het met die bedoeling van de Heere eens geweest. Een tweede principe dat direct uit de eerste hoofdstukken van Genesis voortvloeit, is dat er geen soort van werk is waar wij met recht op neer kunnen kijken. We moeten niet die mentaliteit hebben dat alleen dat belangrijk werk is waarbij een mens schone handen kan houden. Terwijl werk waarbij je handen smerig worden een minder soortig werk zou zijn. Adam is door God gemaakt als een hovenier, als een tuinman. En dat betekende dat elke dag zijn handen vuil waren. En dat is niks minder waardig. Het is een verkeerde mentaliteit die wij ook in onze samenleving aantreffen, dat bepaalde soorten werk alleen door Turken en Marokkanen gedaan mogen worden. Alsof de vloer aanvegen van een werkplaats minder soortig werk is, vergeleken bij andere dingen. Er bestaan geen mindere soorten arbeid. Laten wij die onbijbelse mentaliteit die velen met zich meedragen, ook afleggen. Maar toen kwam de zondeval. met alle gevolgen van dien. Ook voor de arbeid. Natuurlijk in de verhouding tot God. Dat allereerst. En de verhouding tot elkaar. Mensen gingen elkaar verwijten maken en de schuld geven. En in de verhouding tot de rest van de schepping. De slang werd een vijandig dier. Enzovoort, enzovoort. Maar de gevolgen van de zonde komen ook openbaar in de sfeer op het terrein van de arbeid. Gods gebod veranderde niet. 6 dagen zult gij arbeiden. De Heere zal het later zo formuleren. En God blijft nog van de mens vragen dat hij het beheer over zijn schepping houdt. Maar er komen moeilijke factoren. Er komen dorens, ik wees er al op. Er komen distels. Ah, het woord van God spreekt van zweet. In het zweet van uw aanschijn zult gij uw brood eten, zegt God tegen Adam. En dat wijst allemaal op moeitevolle arbeid. Dat wijst op zware arbeid. Geen wonder, want er is een vloek gekomen. Op het aardrijk, terwille van de zonde van de mensen, is er een vloek gekomen. En daarom zie je dat er mislukkingen zijn in het werk. Soms werken mensen hard en het breekt hen bij de handen af en het mislukt allemaal. Teleurstellingen. We spreken vandaag over stress en hoeveel mensen hebben er in hun werkpositie geen last, geen hinder van stress. Er is uitputting. We krijgen gevallen van arbeidsongeschiktheid. Niet alleen vanwege ouderdom, maar ook vanwege het feit dat de druk op het werk en de jacht in het werk en de verwachtingen van prestaties zo groot gaan worden dat mensen het niet meer vol kunnen houden. Zeker als ze wat op leeftijd al gaan komen. Dat is allemaal na de zondeval gekomen en dat maakt het werken moeilijk. Dat maakt de arbeid zwaar. En het streven van de mens is er natuurlijk op gericht of hij dat vermijden kan. Dat zou hij graag willen. En we hebben geprobeerd met elkaar om inderdaad middelen te zoeken om aan die nare, aan die zware kanten van de arbeid wat te ontkomen. Men heeft gedacht dat een kortere werkweek een oplossing was. In plaats van 6, 5. Of in plaats van 5, 4 dagen werken. Men heeft gedacht dat langere vakanties en hogere lonen een oplossing zouden kunnen geven. Maar we zien allemaal om ons heen dat de problemen eer toegenomen dan afgenomen zijn. God spreekt ook niet voor niks van 6 dagen zult ge arbeiden. En al die dingen, al die moeite, al die zorgen die wij niet wegkrijgen en die met alle sociale maatregelen niet opgelost kunnen worden, die dingen die herinneren ons aan één ding. Dat is dat we zondaren zijn en dat we als zondaren op een gevloekte aarde leven en ons zweet en onze hoofdpijn en onze stress en al die andere bijkomende verschijnselen, ze herinneren ons altijd weer aan dat ene. U bent een gevallen schepsel. En u moet verlost worden. En daarom, en dat is de eerste herinnering, altijd weer. We moeten verlost worden en daarom moeten wij het koninkrijk Gods zoeken. Eer dat we iets anders zoeken. Ten slotte moeten we het bij de Heere zoeken en van Hem leren verwachten, die verlossing. Ook de verlossing van de vloek die op de aarde ligt. Lezen we niet in Romeinen 8, dat het ganse schepsel zucht en in barensnood is. En met dat zuchten van het schepsel onder de vloek en onder de gevolgen van de zonde, met het zuchten van het schepsel dat in lijden is, met de natuur die kreunt en steunt onder de gevolgen van onze zonde, met dat schepsel moet de mens mee leren zuchten. Zoals Paulus dat in datzelfde hoofdstuk zegt. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Wij zuchten in onszelf. De verlossing van ons lichaam. De verlossing van de schepping. De verlossing van de wegneming van de vloek die op het aardrijk ligt. Pas als dat gebeurd is. Dan kan het koninkrijk in volle heerlijkheid doorbreken. Dus als we alleen al het terrein van onze werkzaamheden bekijken, en ik weet dat is voor de een anders dan voor de ander. De een werkt ook onder andere omstandigheden dan de ander. Er zijn mensen die het in hun werkkring helemaal niet zo moeilijk hebben, die het goed naar hun zin hebben, die een baan hebben die hen ligt enzovoort en waar ze vreugde in beleven. Maar er zijn er ook die het elke dag weer toch een moeilijke opgave vinden om in een bepaalde sfeer te leven waar met God en met zijn gebod gespot en gelachen wordt, of het werk zelf kan moeilijk liggen, of de relatie tot de werkgever kan moeilijk liggen, of je eigen krachten kunnen tekortschieten, en je kunt wel eens bevreesd zijn, hoe lang hou ik het nog vol, en al die factoren meer. Ik weet, er is verschil tussen de een en de ander, maar onze werksfeer herinnert ons altijd ook alweer aan die eerste, die belangrijkste vraag in ons leven. Hebben wij nu dat koninkrijk al gezocht? En is er in ons leven een verlangen gekomen, niet om van de gevolgen van de zonde af te komen, maar om van de zonde zelf verlost te worden? Ik kan het ook anders zeggen. Zijn wij al vreemdelingen op deze aarde geworden? Hebben we geleerd dat onze bestemming hier niet is? En dat het hier ook niet te vinden is? Het echte geluk, nee hoor, dat kun je hier wel zoeken. En dat kun je wel hopen te vinden. En je kunt van alles en nog wat proberen. Maar het echte geluk en de echte vrede, die is hier niet. Die ligt ook niet in de arbeid. Die ligt ook niet in een goede beloning op de arbeid. De echte vrede en de echte vreugde ligt in de dingen die boven zijn. Maar daar zie je niks van, zolang je hart nog op de aarde is en aan de aarde gebonden is en naar beneden getrokken wordt. Maar waar het hart het geleerd heeft om uit te gaan naar de Heere. En waar je ook hier op aarde ontdekt hebt. Hier is niets waar ik in kan rusten. En als je dan het evangeliewoord verstaan hebt, wat de Heere bedoelt als hij zegt dat we zullen zoeken de dingen die boven zijn. Als we deze dingen in ons leven in praktijk hebben mogen gaan brengen, dan kennen wij ook iets van dat zuchten waar Paulus in Romeinen 8 van spreekt. Wij zuchten in onszelf, verwachtende de verlossing van ons lichaam. Of bent u zover niet? Zoekt u het nog altijd beneden, met alle teleurstellingen die u daarbij al opgedaan hebt en ongetwijfeld nog op zult doen? Met mij dat dit toch niet bevredigen kan. Toch altijd nog in de dingen van beneden zoeken en wroeten en daarin opgaan. Het principe dat de Heere zijn volk Israël, en omdat de wet ook ons raakt en ook ons gepredikt wordt, het principe dat de Heere ons voor wil houden is dus 6 dagen zult gij arbeiden. En dan zeg ik niet dat je 6 dagen bij een baas moet werken. En nu zeg ik niet dat je dus van de 5-daagse werkweek weer naar de 6-daagse werkweek moet. Er is ook nog ander werk dat je niet bij een baas doet en dat je niet in loondienst doet. Er is ook nog best het een en ander te doen dat we in die 6e dag te doen hebben. Maar wel, 6 dagen zult gij arbeiden. Dat is de taak die God gegeven heeft. En dat is een opdracht die de Heere gegeven heeft aan iedereen. Want als u het gebod in Exodus 20 leest, dan ziet u dat de Heere dat ook heel nadrukkelijk stipuleert. Dan gaat het dan over de Sabbat, 6 dagen zult, gedenk de Sabbatdag, 6 dagen zult gij arbeiden, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Dus zoals de huisvader en de huismoeder in Israël door de Heere aangesproken worden als mensen die op de 7e dag geen werk zullen doen, zo spreekt de Heere de zoon en de dochter ook aan. Omgekeerde is ook waar. 6 dagen zult gij arbeiden. Dat zegt God tot die vaders in Israël, tot die moeders, tot die volwassenen. Hij zegt dat precies eender ook tot de zonen en de dochters in Israël. Er zal naar Gods bedoeling geen enkele klaploper in het gezin zijn. En de teenagers, die krijgen van de Heere geen permissie om een beetje rond te hangen en te lummelen. En de kinderen kunnen hun vader best een handje helpen in de tuin. En hun moeder een handje helpen bij de vaat. En je kunt ook je eigen bed opmaken. En je kunt ook je eigen vuile sokken opruimen. Dat is heel praktisch. Maar het is precies wat de Heere bedoelt. Uw zoon en uw dochter, ouders, ziet u daar ook op toe. Dat uw kinderen tot werken geroepen zijn. Dan hoeven ze niet af te beulen. En ze hoeven geen slaven te worden. Dat is een ander uiterste. Maar dit is ook de wil van de Heere. Er zal niemand leeg rondlopen en niks doen. Hebben wij voor die wil van de Heere respect? Hebben we er een vermaak in, is de vraag, om de wil van de Heere te doen? En nou komt het onderscheid openbaar. Het onderscheid tussen het wedergeboren en het onwedergeboren hart. Want het mag dan over hele praktische en aardse en stoffelijke dingen gaan. Maar daar komt nou juist in openbaar hoe onze verhouding tegenover de Heere geworden is. Ik zei, daar komt het onderscheid openbaar. Het wedergeboren hart leert zeggen tegen de Heere in alle oprechtheid. Hoe lief heb ik uw wet. Dat legt de Heere zelf in het hart. Er staat een belofte in Jeremia 31 dat de Heere zijn wet in hun harten zal schrijven. Zijn wet. Ook Exodus 20, het negende vers. Ook die wil van God. Dat staat er ook. En als het hart waarlijk naar de wil van de Heere zoekt te leven, dan komt er een begeerte in het hart om naar alle geboden Gods gelijkvormig gemaakt te worden. En als we dat dan gaan beseffen, dat het de wil van de Heere is, dat ik op de Sabbat rust, dan ga ik ook niet anders begeren dan dat te doen. En als ik ga ontdekken dat het de wil van de Heere is, misschien hebt u dat nog nooit ontdekt, dan wordt het tijd. Maar als we gaan ontdekken dat dat de wil van de Heere is, ook in mijn jonge leven, ook als ik nog geen vaste baan heb, als het toch de wil van de Heere is dat ik 6 dagen zal arbeiden, dan ga ik daar ook liefde voor krijgen. En dan mopper ik niet als mijn vader me een opdracht geeft. En dan zeur ik niet als mijn moeder me iets vertelt van, joh, doe jij dat eens. Als je de stem van de meester gehoord hebt. En ik hoop nog wel wat te zeggen over de meester zelf. Hoe de meester geleefd heeft met dit gebod. Als we de stem van de meester gehoord hebben, dan begeer ik ook in de voetstappen van de meester te gaan. En te doen wat de Heere wel behagelijk is. Ook wat mijn dagelijks werk betreft. Want weet u waarom de Heere dat nou wil? Dat een mens zal werken. Daar geeft de Bijbel 4 antwoorden op. Misschien heb u dat ook nog nooit ontdekt. Ik moet u zeggen dat toen ik met deze dingen bezig ging, ik voor mezelf ook verrassende ontdekkingen in het woord van God gedaan heb. Er zijn 4 antwoorden op de vraag wat Gods bedoeling ermee is als hij de mens opdraagt 6 dagen te arbeiden. Ik geef u ze alle 4 en ik zal ze uit de schrift proberen te bewijzen. De eerste bedoeling van de Heere is dat wij door middel van onze arbeid in ons eigen levensonderhoud voorzien. Zo zegt de Heere het ook in zijn woord. De tweede bedoeling is dat wij door onze arbeid ook in het levensonderhoud van anderen kunnen voorzien. De derde bedoeling van de Heere is, en zeker is dat het geval na de zondeval, dat de Heere bedoelt dat we door onze arbeid een bescherming hebben tegen allerlei verleiding en verzoeking. En de vierde bedoeling is dat de Heere de zijnen gelegenheid geeft om via hun getrouwe arbeid goden een goed gerucht van Christus te verspreiden. Dus het is nog niet zo stoffelijk en het is nog niet zo aards wat we vanavond overdenken. Het heeft alles te maken met onze verhouding tot God, met onze geestelijke zijde. In de eerste plaats, zo zei ik, God heeft deze bedoeling met dit gebod. Hij wil de mens via zijn dagelijkse arbeid gelegenheid geven om in zijn levensonderhoud te voorzien. Ik zei, ik zal u dat uit het woord van God proberen aan te tonen. We zullen met elkaar een aantal teksten gaan lezen, hier en daar uit het woord van God. In de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Dan lezen we in het vierde hoofdstuk. In de eerste brief aan de Thessalonicenzen, het vierde hoofdstuk. Dan lezen wij in vers 10. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broeders die in geheel Macedonië zijn, maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. En dat gij u benaastigt stil te zijn. En uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben, opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van node hebt. Nou, neemt u die woorden van vers 11 en die woorden van vers 12 nu eens even samen. Te werken met uw eigen handen, opdat ge geen ding van node hebt. Dat is je levensonderhoud. Zo wil de Heere dat de mens daaraan komt. Werken met zijn eigen handen, zodat hij geen gebrek heeft. Hetzelfde in de volgende brief van Paulus, de tweede aan de Thessalonicenzen. Het derde hoofdstuk. In Thessalonica hadden ze er kennelijk een beetje moeite mee, vandaar dat de apostel het een paar keer moet schrijven. In het derde hoofdstuk van 2 Thessalonicenzen, het tiende vers. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, Paulus heeft het niet over niet kan werken, maar niet wil werken, hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. Doch de zodanige bevelen en vermanen wij door onze Heere Jezus Christus, dat ze met stilheid werkende hun eigen brood eten. Met hun eigen handen werken en zo gelegenheid hebben om hun eigen brood te verdienen, om dat zo ook te kunnen eten. U zegt dat is allemaal erg aards, ja, maar dat staat ook onder Gods controle. En daar heeft de Heere ook zeggenschap. Dat zou u toch niet anders willen? U wilt toch geen God die bepaalde terreinen in zijn schepping helemaal prijs geeft? Waar hij zich dan niet meer mee bemoeit? We beleiden aan de ene kant dat de gaven allemaal van de Heere komen. Dat ons brood een geschenk van de hemel is. Maar de weg waarlangs de Heere ons dat brood geeft is in de meeste gevallen de weg van onze arbeid. En de apostel Paulus heeft deze dingen gezegd, vermanenderwijs gezegd, op gezag van de Heere Jezus Christus. En daarom, omdat dat Gods inzetting is, gemeente, laten we het bedenken, ook in een tijd waarin de arbeidsethiek zo ver van de schrift afgeraakt is, mee ook dankzij een socialistische regering die een premie geeft op luiheid. Laten wij niet vergeten wat Gods ordinantiën zijn en wat de vermaningen zijn in naam van de Heere Jezus Christus. Daarom zegt Paulus ook, wie niet wil werken, heeft geen recht op eten ook. Nee, Paulus bedoelt niet arbeidsongeschikte. Paulus heeft het niet over mensen die te oud zijn om te werken en weer krachten vervallen zijn. Paulus heeft het niet over mensen die door een bepaalde ziekte niet meer in staat zijn om te werken of tijdelijk misschien uitgeschakeld zijn. Dat is heel wat anders. Daar heeft de Bijbel alleen maar het woord barmhartigheid voor. De armen hebt gij altijd met u, ik kom er zo op terug. Maar als het gaat om niet willen, dan zijn we lijnrecht in strijd met de wil van God. En dat is zonde. Zonde. Tweede, de bedoeling van de Heere met het geven van die opdracht, 6 dagen zult gij arbeiden. Dat is ook op deze manier in het levensonderhoud van anderen voorzien. Ik verwijs u naar een woord van de apostel Paulus wat we niet in zijn brieven vinden, maar wat uit zijn mond opgetekend staat in het boek Handelingen. In het 20e hoofdstuk, dat prachtige gedeelte waarin ons verteld wordt hoe de apostel afscheid genomen heeft van de ouderlingen van Efeze, hoe hij nog eens teruggeblikt heeft op zijn periode van werken, 3 jaren in die gemeente, hoe hij terugziet op de manier waarop hij gewerkt heeft, wat hij daar gedaan heeft, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Hoe hij ze met tranen vermaand heeft om toch van de weg van het kwaad af te gaan en in de weg van de Heere te wandelen. En dan komt hij in vers 33 bij het slot van zijn toespraak. Hij zegt, ik heb dit en dat allemaal gedaan, maar daarbij ging het mij niet om winst. Daarbij ging het mij niet om wat ik van jullie zou kunnen krijgen. Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd. En gij zelf weet dat deze, en ik denk dat hij ze heeft laten zien, dat hij ze aan die ouderlingen heeft getoond, dat deze handen tot mijn nooddruft en dergenen die met mij waren gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men alzo arbeidende de zwakken moest opnemen. En gedenken aan de woorden van de Heere Jezus dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Paulus zegt het dus vrijmoedig, ik heb zelf gewerkt, broeders. Ik had het recht, zo schrijft hij aan de Korintiërs ook, om van jullie te verwachten dat jullie me zouden onderhouden. Maar ik ben jullie niet tot last geweest. Ik heb mijn oude beroep uitgeoefend, tentenmaker. En met deze mijn handen heb ik de naald door dat zware tentlinnen gehaald. En op deze manier heb ik en voor mezelf, maar ook voor degene die met mij waren, mogen zorgen. En zo heb ik er ook aan mee mogen doen. Wat hier staat, wat hij zelf zegt, dat ik al zo arbeidende de zwakken heb mogen opnemen. De behoeftigen heb mogen verzorgen. Zoals de apostel vanuit zijn eigen praktijk. En dan kan hij spreken met recht, nietwaar, als hij het zelf gedaan heeft en zelf een voorbeeld nagelaten heeft. Dan mag je het ook de gemeente van Efeze later nog een keer schrijven. In het 4e hoofdstuk, die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Paulus heeft zelf de zwakken opgenomen. Wel, zo schrijft hij nu niet aan de ouderlingen, alleen maar aan die hele gemeente. Doe dat, volg dat voorbeeld. Werkende wat goed is, opdat u hebt mee te delen, degene die nood heeft. En of dat de nooddruftige dichtbij of ver weg is, dat maakt niet uit. God heeft het zo ingesteld dat op deze wijze via de getrouwe arbeid een mens ook in staat mag zijn in het levensonderhoud van anderen te voorzien. En dan in de 3e plaats, wat bedoelt de Heer als hij een mens opdraagt, 6 dagen zult gearbeiden? De Heer weet wat wij ook weten. En wat een spreekwoord zegt. De wijsheid die in een spreekwoord gevangen ligt. God weet dat ledigheid des duivels oorkussen is. En hij gunt de mens het niet dat hij op het oorkussen van de duivel slaapt. En daarom zegt de Heere, 6 dagen zult ge arbeiden. Dat is een krachtig, dat is een gezond, dat is een geestelijk middel tegen allerlei vormen van verleiding en verzoeking. Het is een middel, ja ja, zo mag je het in het Bijbels licht zeggen en je mag het niet eens anders zeggen. Arbeid is in Gods handen een heilzaam middel voor de heiligmaking van zijn kinderen. We gaan weer naar de 2e brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Datzelfde gedeelte waar we zojuist in gelezen hebben, hoofdstuk 3. Ik lees u die verzen nog maar een keer, vers 10 en volgende. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. Doch de zodanige bevelen en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus, dat ze met stilheid werkende hun eigen brood eten. Er waren er dus in Thessalonica die ijdele dingen deden, niet werkten, maar ja, toch 24 uur in een dag hadden. En hoe brachten zij die dan door? Wat gingen zij dan doen? Ijdele dingen doen. Leeglopers. U weet hoe dat gaat. U weet hoe dat gaat. Als iemand niet genoeg te doen heeft, dan gaat hij toch wat zoeken. Hier een nieuwtje oppikken. En daar datzelfde nieuwtje een beetje mooier gemaakt doorvertellen. En dan wordt het al gauw kwaad spreken en lasteren. Paulus heeft het zien gebeuren. In de 1e brief aan Timotheus schrijft hij erover. In het 5e hoofdstuk. Dan heeft hij het over een bepaalde categorie. De jonge vrouwen. Hij zegt het. En dus herhaal ik het. Hij heeft het over die jonge vrouwen. Die, vers 13, met één ook leren ze ledig omgaan bij de huizen. En zij niet alleen ledig, maar ook klapachtig. En ijdele dingen doende, sprekende hetgeen niet betaamt. Het zouden ook oudere vrouwen kunnen zijn. Het zouden ook oudere mannen kunnen zijn. Vandaag hoeft het niet eens meer per se een ledig omgaan bij de huizen te zijn. En je hoeft er niet eens voor in een groepje op de kaai te gaan staan om al je nieuwtjes te vertellen en nog veel meer. Je kunt gewoon thuis blijven en de telefoon nemen. Wel dat kwaad, ijdele dingen doende, dingen spreken die niet betamen, dat kwaad moet gemeden worden. En daarom zegt de Heere, het is mijn wil dat u en uw zoon en uw dochter 6 dagen zult arbeiden. Want op deze wijze en alleen langs deze weg van de gehoorzaamheid aan dit gebod is er ook een weg om toe te nemen in gehoorzaamheid aan de Heere. En zo, en dan kom ik bij het laatste. U zegt, ja, maar je kunt ook te veel opgaan in je werk, ik weet dat wel. Daar ging het nou vanavond niet om. Je kunt het ene kwaad niet wegdenken en doorstrepen en wegstrepen tegen een ander kwaad. Natuurlijk kan een mens ook te veel opgaan in zijn werk. En een mens kan zo in zijn werk opgaan dat zijn ziel daaronder helemaal verkommert. Dat is ook een kwaad. En dan zou ik nogmaals willen zeggen, als iemand van ons dat gevaar loopt, denkt u erom, u hebt een ziel te verliezen. En al zou de mens de hele wereld winnen en schade lijden aan zijn ziel, wat heeft hij dan nog? Weer zou ik willen zeggen, zoekt eerst het koninkrijk Gods. Maar dat andere kwaad, dat we helemaal niet opgaan in werken, maar in ijdele dingen doen. En zo onze ziel ook schade berokkenen. Laten we dat niet vergeten. Laten wij bedenken dat de Heere als een middel tegen dat ledig omgaan en je ziel schade berokkenen ons gegeven heeft, het heilzame middel van de arbeid. En tenslotte, wat bedoelt de Heere met dit gebod? Hij bedoelt de zijnen ook een gelegenheid te geven om geloofwaardig te zijn. Om te bewijzen dat hun belijdenis waar is. Hij bedoelt de zijnen een gelegenheid te geven dat hun kerkgang niet beperkt blijft tot de zondag en daarna vergeten is en achter de rug is. Maar hij bedoelt de zijnen een middel in handen te geven om het evangelie met de daad uit te dragen. Ik kom weer bij 1 Thessalonicense 4. Dat hoofdstuk waar we ook al even een blik op wierpen. Het 11e en het 12e vers. En dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, gelijk we u bevolen hebben, opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn. Dat is de wereld dus. Dat zijn de buitenstaanders. Dat zijn degenen die God niet kennen en die het evangelie van de Heere niet gehoorzaam zijn. Opdat ge eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn. Je kunt wel belijden dat je christen bent, maar blijkt dat nu ook in je getrouwe arbeid? Je kunt wel naar de kerk gaan, maar kunnen ze dat nou 's maandags ook aan je zien dat je anders bent? Kunnen ze dat nou aan je zien dat je eerlijk wandelt? En dat dat ook openbaar komt in het werken met onze eigen handen? Komt daar in u ook openbaar dat onze belijdenis geen mondbelijdenis is, maar dat dat een zaak van het hart is? Zoals Paulus, en dan citeer ik nog een woord uit de eerste Timotheusbrief, de dienstknechten in hoofdstuk 6, het eerste vers, op het hart bindt. De dienstknechten, zoveel als ze onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd zullen worden. Het is zomaar gebeurd dat door het gedrag van iemand die als christen en als kerkganger bekend staat, door het gedrag waar de wereld wel van kan beoordelen dat dat niet in overeenstemming met zijn of haar belijdenis is. Het is zomaar gebeurd dat de naam van de Heere daarom gelasterd wordt. En in die getrouwe arbeid, noem ik een voorbeeld, Daniël. Daniël, man hoog geplaatst. En ze wisten het allemaal, hoe hekel ze ook aan hem hadden en hoezeer ze hem ook tot een of andere val wilden brengen. Ze wisten dat ze niets in heel het leven van Daniël zouden kunnen aanwijzen op grond waarvan ze hem zouden kunnen aanklagen. In zijn manier waarop hij zijn zaken deed, zijn werk deed, de koning diende, zijn plicht verstond, met mensen omging. In al die dingen, ze hebben hem bespied en bespioneerd van alle kanten. Maar de wet van zijn God was in zijn hart geschreven. En Daniël heeft het geleerd, ook in zijn hoge positie, wat het betekende. Als God zegt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. En als God daarmee bedoelt dat hij getrouw in zijn goddelijk beroep heeft te arbeiden. En dat hij geen aanstoot mag geven. Daniël heeft het begrepen, al had Paulus het nog niet onder woorden gebracht. Maar als de wet des Heren in je hart geschreven staat, val je Paulus ook helemaal bij. Daniël heeft het begrepen dat de naam van God niet gelasterd mag worden door zijn gedrag. En zo heeft de Heere de zijnen een middel gegeven om de eerlijkheid en de waarheid van hun belijdenis met de daad te bewijzen. Dat mag toch verwacht worden? Dat mag de Heere toch verwachten? De Heere mag toch verwachten dat de zijnen zijn als lichtende lichten, die schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. En dat dit geslacht krom en verdraaid is, dat kun je aan alle kanten gewaar worden. Dat kun je ook, velen van ons zullen dat moeten toestemmen, op de werkvloer constateren. Daar, krom en verdraaid. En wat is de roeping van degene die zijn naam belijden? Om daar als een schijnend licht te zijn. En zo de dienst van de Heere te kunnen aanbevelen en aanprijzen. Zijn we er dan? Als God tevreden zou zijn, gemeente, met een uiterlijke gehoorzaamheid alleen. Als God tevreden zou zijn met een stukje plichtsbetrachting. Als je de Heere tevreden kon stellen met noeste arbeid en gehoorzaamheid aan dit gebod 6 dagen lang. Als je de Heere tevreden kon stellen met een plichtmatige gehoorzaamheid, dan zou je kunnen zeggen, dan ben je een heel eind. Maar we weten beter. God zoekt niet alleen het uitwendige. De Heere heeft lust in waarheid in het binnenste. De vraag is, waar komt het vandaan? Een kind kan ook gehoorzaam zijn naar de buitenkant, zodat je er niks aan merkt, terwijl zijn hart er helemaal niet in is, terwijl zijn hart misschien wel loopt te mokken en te mopperen. Hij zal het niet tonen, hij zal het op zijn gezicht niet laten zien. Hij heeft een glimlach op zijn gezicht als hij de opdracht van zijn vader uitvoert. Maar van binnen denkt hij, als ik later ouder ben, dan krijgt hij me niet meer. Een mens kan naar de buitenkant nog heel plichtmatig zijn en de Heere proberen te dienen. Maar is je hart erin? Gaat het om? En is het de uiting van de liefde tot God en tot zijn heilige wet? Als het alleen maar aan de buitenkant zit, ach, dan kan nog geen kwaad in die zin dat er geen schade uit voortvloeit. Maar dan heeft het voor God geen waarde. Maar als het nou eens door genade Gods van binnenuit mag komen, als het nou eens door de genade Gods vrucht is van de verandering van binnen, dan heeft het wel waarde voor God. En dan wordt hij inderdaad verheerlijkt. We denken toch niet dat de Heer alleen maar verheerlijkt wil worden als wij hier samen in zijn huis zijn en onze psalmen zingen. En als we hier eerbiedig naar zijn woord luisteren. En als we hier gemeenschappelijk zijn aangezicht zoeken. Daarmee is het toch niet klaar voor de rest van de week. Heeft de Heer er geen recht op dat we zijn Heer altijd zullen zoeken? Ook al zingen we geen psalmen. En al luisteren we niet naar de Bijbel. En al preken we niet uit het woord van God. Heeft de Heer er geen recht op morgen tot en met zaterdag ook, dat hij de eerste is en dat we hem zoeken. Dat we hem zoeken voor de kracht voor ons werk. Dat we hem zoeken voor hulp. Dat we hem zoeken voor bekwaamheid. Zeker in de afhankelijkheid zo van hem leven en zo ons werk verrichten. En dat we de Heere bidden om gezondheid en krachten of hergeving, de terugkeer van gezondheid en krachten en een passende werksfeer en hoe maar op. Dat we dat in afhankelijkheid, oh, we hebben onze biddag en we hebben onze dankdag kort geleden gehad en dan mag het speciaal om die dingen gaan. Maar laat het er niet bij blijven. Laat het er niet bij blijven. Laat het gaan mogen om getrouwmakende genade. Om waar de Heere ons ook geplaatst heeft. En wat de Heere ons ook opgedragen heeft. We onze tijd niet besteden met het doen van ijdele dingen. Onze tijd niet besteden met het doorbrengen, met het verkwanselen van die gelegenheden. Maar dat het er ons om te doen mag zijn om ook in de getrouwe arbeid onze godsvrucht te mogen tonen. Is hij dat niet waard? Elke dag opnieuw. Hij die ons krachten gaf om te werken. Hij die ons middelen geeft om in ons levensonderhoud te voorzien en meer geeft dan wat we voor ons eigen levensonderhoud nodig hebben. Laat het ons dan echt om de eer van de Heere te doen zijn, zodat die naam niet gelasterd wordt, maar veel eer gevreesd en geëerd. Gemeente, u verwachtte misschien een preek over het vijfde gebod, omdat we vorige week de serie preken over het vierde gebod beëindigd hadden. Dit is ook Gods woord. 6 dagen zult ge arbeiden. En ik ben er nog niet eens mee klaar. We hopen er volgende week nog wat van te zien. En dan met name te letten op Jezus, de timmerman. Amen. We zingen Psalm 112, het derde en het vijfde vers. Laten wij samen danken. Heren, als u uw goddelijke geboden geeft, dan mogen we er toch geen één uitzonderen waar we geen aandacht aan geven en waar we ongehoorzaam aan mogen blijven. Als u het gebod geeft dat wij de Sabbatdag zullen gedenken om die te heiligen. En als u het gebod geeft, zoals we dat hebben overdacht aan de hand van ons leerboek, dat we dan bijzonder op de dag des Heren, dat is op de rustdag naastig tot de gemeente God zullen opgaan, dan is dat toch de bedoeling dat we zo ook zullen leven. Maar als u dat andere gebod geeft omtrent de maandag tot en met de zaterdag, dat gebod omtrent de 6 dagen die arbeidsdagen, werkdagen zijn, dan ligt er ook een eis van u. En dan komt u daar ook op terug. En dan kunnen we tegen dat gebod ook zondigen. En als we dat doen, Heren, dan zou alleen die zonde ons ook al buiten kunnen sluiten, buiten uw gunst en zelfs buiten de hemel. Het ongehoorzaam zijn aan het gebod om te werken. Dat is toch van hetzelfde gewicht als het ongehoorzaam zijn aan het gebod om te rusten. O God, bind dat ook op ons hart. Omdat wij en we beleiden u dat dat vandaag moeilijk geworden is. En dat we in ons denken ook zo verkeerd beïnvloed zijn door alles om ons heen. En niet van de laatste tijd, maar al jaren. De hele verandering die er gekomen is. En het is geen verbetering gebleken. Ten aanzien van de kijk op de arbeid. Heren, we denken zo werelds. We denken zo onbijbels. En we hebben er geen erg meer in dat er een gebod van u is. Heren, we beleiden het van u dat we op dat punt ook bekering nodig hebben. En gehoorzaamheid door de geest, door de Heilige Geest alleen die het ons leren kan. O, laten wij toch ook die dingen uit het woord van God tot ons door laten dringen. En laten die ook in ons hart geschreven staan, wat de apostel schreef. Dat we hebben te werken met onze handen. En dat de naam van de Heere niet zou mogen worden gelasterd. En al die dingen die we zojuist hebben overdacht. Heere, geef door uw geest dat ook deze dingen ons hart mogen raken. En dat wij zo ook het verband, de nauwe, de innige verbondenheid ook mogen zien. Tussen de zaterdag en de zondag. Tussen al de werkdagen en de rustdag. Het nauwe verband mogen zien. Tussen de richting van ons hart en de keus van ons hart enerzijds en het werk van onze handen anderzijds. Heere, vergeef ons onze zonden. Scheld ons kwijt al wat wij hebben misdaan. Scheld u ons kwijt al ons gebrek en al onze ellende. En wilt u ons door uw geest vernieuwen en meer vernieuwen, zodat we in heiliging des levens mogen wandelen en leven en werken en uw wil betrachten. Heere, geef uw zegen, ook over het woord van deze dag. En laten wij in de week die voor ons ligt, ieder op de plaats waar gij ons stelt, waar dat dan ook is, misschien op een hele moeilijke post. Misschien op een plek waar we ons eenzaam en verlaten voelen. Misschien op een plek waar we iedere keer weer onze ziel kwellen moeten. Maar laten we van uw getrouwheid ontvangen. Om door uw kracht toch iets uit te stralen. Misschien wel zonder woorden. Van dat licht dat gij ontstoken hebt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 90. Het 9e vers, laat uw gena ons met haar troost verrijken. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.